Laten we eerst nog met elkaar gaan lezen Matteüs 13, vers 10 tot en met 17. Matteüs 13, vers 10 tot en met 17. En daar staat het volgende: en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. Tot zover. De vorige keer, broeders en zusters, hebben we in het eerste gedeelte, toen we hierover spraken, stilgestaan bij de verborgenheden van het koninkrijk. Zijn koningschap, dat hij koning is, zijn regering en zijn gemeente. En hebben gekeken naar waar dit gedeelte in de andere evangeliën staat. We hebben toen ook gekeken dat er een lijn is te zien in het Matteüs-evangelie. Johannes de Doper als de heraut, als de boodschapper van de Heer Jezus, die werd gevangen genomen. Zijn boodschap werd niet getolereerd, werd niet aangenomen. En dan zien we ook dat er vervloekingen komen en dat de Heer Jezus dan ook de individuele oproep aan verdrukte, aan mensen doet. Dat hebben we gezien in Matteüs 11, vers 28. En we zien ook in het Matteüs-evangelie dat de Heer Jezus Christus zelf wordt verworpen. En een dieptepunt hebben we gezien in Matteüs 12, vers 24, waar over hem geschreven staat dat hij dit doet door Beelzebul. En dan hebben we aan het eind van die lijn ook gezien dat de Heer Jezus iets anders, iets nieuws benoemd. En dat is Matteüs 16, vers 18, bij dat bekende gedeelte waarin op een gegeven moment Petrus die belijdenis doet in Matteüs 16, vers 18. En waar dan de Heer Jezus zegt van: de poorten van de hel zullen de gemeente, mijn gemeente, niet overweldigen. Vervolgens hebben we vorige week kort gekeken naar wie heeft, zal gegeven worden, zodat hij overvloedig heeft. En wie niet heeft, zal van hem afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. En we hebben gekeken naar datgene, heel kort even, en daar zouden we ook vanavond weer verder bij gaan, bij die profetie uit het boek Jesaja, waarin heel duidelijk naar voren komt die treffende woorden, wat we gelezen hebben in vers 14, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Die profetie. En toen hebben we gekeken dat de Heere God op een gegeven moment aan het handelen is. Hij sluit de oren en de ogen toe. Hij geeft een gedeeltelijke verharding, een gedeeltelijke sluier over dat volk Israël. En toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, maar dat doet de Heere God natuurlijk niet voor niets, even heel, heel plastisch gezegd misschien, maar dat doet hij niet voor niets, omdat het volk zelf ook hem verworpen heeft keer op keer. En ik kwam bij het Bijbellezen een tekst tegen in Marcus, en nu ga ik hem even kijken of ik hem zo snel kan vinden, in Marcus, waarin ook die verharding van het volk, althans van de geestelijke leiders van het volk, staat genoemd. In Marcus 3, het eerste gedeelte, dat gaat over dat de Heer Jezus een man geneest met een verschrompelde hand. En dan zegt hij ook iets over de mensen die erbij staan, die fariseeën en die geleerden. En dan zegt hij in vers 5, en nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd, waarover? Over de verharding van hun hart. Over de verharding van hun hart. En daar wil ik vanavond nog even bij stilstaan. Want, en het is daarom ook goed om even de woorden die Jesaja heeft opgeschreven in Jesaja 6 erbij te halen. Want er zit een bepaalde lijn in die ik met u wil delen. In Jesaja 6. Daar zien wij dat Jesaja die woorden opschrijft. Jesaja 6, een heel bekend gedeelte. Jesaja wordt dan op een gegeven moment gezonden om naar het volk te gaan. En daarvan zegt Jesaja in vers 5, toen zei ik, wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. En daarvoor staat beschreven wie Jesaja dan ziet. Dat is de heren, hij zag hem zitten op een hoge en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. En dan zegt de heren in vers 8... Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. En toen zei hij, ga heen en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. En je ziet dat de profeet Jesaja, daarin zie je ook dat het volk de straf krijgt vanwege het feit dat ze de Heere, de God, verwerpen. De Heere God verwerpen. En dat is een heel belangrijke. Want in het evangelie, en daar komen we zo meteen op, in Johannes 12, zien we dat het niet zozeer gaat over God, maar over de mens, Jezus Christus. Maar hier moeten we echt heel duidelijk met elkaar stellen, en we kunnen dat lezen in allerlei andere profetieën, Jeremia, Hosea, Ezechiël, allerlei andere profetieën, waarin je ziet dat het volk Israël trouwbreuk pleegt ten opzichte van de Heere God. En dat ze de Heere God met zijn wetten, zijn bepalingen, zijn verordeningen verwerpen. En dan komt in Jesaja dan wat de Heere zegt, wat we net gelezen hebben. En die profetie wordt dus aangehaald in Matteüs 13. En je ziet dus in het Oude Testament dat God wordt verworpen door het volk Israël. En dan gaan we naar Johannes 12. Johannes 12. Want daar wordt het beeld aangehaald wat we net gelezen hebben in Jesaja. En toen ik dat... laat ik het zo zeggen, ik ben wel eens mensen tegengekomen die zeggen, ja, maar de Heer Jezus is geen God. De Heer Jezus is gewoon mens, hij heeft hier op aarde geleefd. Nou, en hij is geen God. Maar ik wil u laten zien, en dat vond ik zelf ook zo mooi, dat Johannes beschrijft, als hij dit stukje uit Jesaja 6 aanhaalt, Johannes 12, als hij het stukje uit Jesaja 6 aanhaalt, dat hij dan zegt over de Heer Jezus, dan maakt hij de koppeling met wie hij gezien heeft en de Heer Jezus. En u kunt dat lezen in Jesaja 12. Johannes 12. En dan zien we vanaf vers 37, dat kopje staat er bij mij boven, blijvend ongeloof van de Joden. En dan komt het. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Dan gaat het over de mens Jezus. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zien en met het hart inzien en zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. En hier wordt de koppeling gemaakt tussen de Heer Jezus Christus en degene die Jesaja gezien heeft. En daarmee is het voor mij ook heel duidelijk dat Jezus Christus God is. Jesaja zag hem als de verhevene. En wat gebeurt hier in het Johannesevangelie? Daar zien wij dat de mens Jezus Christus ook door de Joden verworpen wordt. Dus niet alleen verliet het Gods bepalingen, God zelf pleegde trouwbreuk ten opzichte van de heilige Israëls, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, ook de mens Jezus Christus werd door het volk Israël, door de leiders en het volk, verworpen, verloochend. Maar dat nog niet alleen. Want als we dan verder gaan in het boek Handelingen, dan komen we op een gegeven moment in Handelingen 28 uit. Handelingen 28. En Handelingen, dat zien we vaker in het boek Handelingen terugkomen. Uit mijn hoofd gezegd 3 keer. Dan zien we vaker terugkomen dat Paulus naar de synagoge van de Joden gaat. En wat gaat hij dan doen in Handelingen? Dan verkondigt hij de Heer Jezus en de redding, de opstanding van de doden van de Heer Jezus, de verhoging, de terugkomst van de Heer Jezus. Hij verkondigt de boodschap van de Heer Jezus, de levende. En dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat doet hij allereerst steeds weer opnieuw in de synagoge, ten opzichte van de Joden, tegenover de Joden. En 3 keer in het boek Handelingen staat dat hij zich afkeert van de Joden vanwege het feit dat de Joden zijn boodschap niet willen aannemen en dat hij zich keert naar de heidenen. En dat zien we voor de 3de keer hier terugkomen in Handelingen 28. Als we lezen in Handelingen 28 vanaf vers even kijken hoor. Ik pak hem even op bij vers 16. En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Nou, en dan gaat het verder en dan komen er op een gegeven moment Joden bij Paulus terecht. En dan staat er vast in vers 23, en nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. En dat zijn dan Joden. En dat kunnen we lezen in vers 19. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen. En de Joden die komen dan bij Paulus. En Paulus verdedigt zich dan, om wat voor reden hij dan hier gekomen is. En dan zegt hij op een gegeven moment, maar zij zeiden tegen hem, dat zeggen de Joden dan tegen Paulus in vers 21, wij hebben helemaal geen brieven met betrekking tot u, Paulus, uit Judea ontvangen. En ook niemand van de broeders die hier gekomen zijn, heeft iets verkeerd over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt. Want wat deze sekte betreft is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En dan komt het. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En zij waren het niet met elkaar eens en ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd. Ga naar dit volk toe en zeg, dan krijgen we hem weer. Uit Jesaja 6. Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien. En met de oren zouden horen. En met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren. En ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van de God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. Dus ook het werk van de Heilige Geest door Paulus heen, het werk van de Heilige Geest waarvan Paulus zegt dat de Heilige Geest Jesaja heeft laten opschrijven wat er zou gaan gebeuren, dat werk van de Heilige Geest werd ook door de Joden niet erkend. Ze gingen er niet in mee. En dan zie je op een gegeven moment dat er staat over de heidenen, en dat vond ik wel mooi dat de broeder Niemeyer dat op een gegeven moment tegen mij zei, er staat steeds van over zien en horen, en dan staat er bij de heidenen in Handelingen 28 staat, en de heidenen zullen zien. Zien en horen? Nee, de heidenen zullen horen, want het geloof is uit het gehoor, uit het woord van God. En dat is zo belangrijk. En wat ik u heb willen laten zien is dat het volk Israël steeds een bepaalde verharding heeft laten zien. Ze wilden de Heere God niet dienen. Ze wilden de Heere Jezus niet. Ze wilden niet het werk van de Heilige Geest door mensen in wie hij was uitgestort. En daarmee was de verharding een feit. En heeft God, en dat hebben we de vorige keer gezien, in zijn raadsbesluit een besluit genomen om een verharding te brengen over het volk, dat ze het ook niet meer zouden kunnen zien of zouden kunnen horen, zodat ze zouden gaan begrijpen en de Heere hen zou moeten genezen. En waarom? Nou, omdat er een tijd is tussengeschoven waar we zondagavond ook met elkaar over hebben gesproken. De verharding van het volk Israël, die gedeeltelijke verharding die over het volk is gekomen, heeft ertoe geleid dat het heil bij de heidenen gekomen is. Daarvan heeft Paulus hier in Handelingen 28 heel duidelijk gezegd. Nu zal het heil naar de heidenen gaan en zij zullen horen. En tot het moment van de opname, want dan gaat God weer verder, want de profetie van Jesaja zegt, als het volk zich zal bekeren, als zij zullen begrijpen, werkelijk zullen inzien wat er gebeurd is, ja dan, en dat is het mooie van de Heere God, hè? Dat vind ik zo geweldig mooi, want dan zegt de Heer van ja, maar als het volk zich gaat bekeren, als het volk gaat begrijpen, dan kan ik niet anders dan hen genezen. En dat zie je straks, want straks komt er een verdrukking over het volk Israël, en zullen ze niets anders kunnen dan roepen naar Yahweh, naar de God van het verbond, naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zullen ze de Heer Jezus Christus kennen? Ja, en dan zal er een tijd komen van genezing voor het volk Israël. Maar je ziet in Gods woord heel duidelijk dat God een bepaalde lijn volgt. God volgt zijn eigen pad, gaat zijn eigen weg. En dat is heel belangrijk om te weten, omdat je daarmee ook voor jezelf, voor onszelf helder moet hebben, dat alles wat geschreven staat in de evangelie je niet zomaar één op één op de gemeente van de Heer Jezus Christus kunt neerleggen. Want dan kom je met heel veel dingen gewoon niet uit. En dan zegt hij, zijn we weer terug bij Matteüs 13, zegt de Heer Jezus in Matteüs 13, vers 16, maar uw ogen zijn zalig opdat zij zien en uw oren opdat zij horen. Dus Dus het feit dat de Heer Jezus Christus door gelijkenissen sprak, had ermee te maken dat niet heel het volk moest weten wat de dingen, de verborgenheden aangaande het koninkrijk. Maar alleen degene aan wie het gegeven was, moesten het weten. En dat waren in dit geval de discipelen, want dat zegt hij in vers 11. Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemel te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. En dan zegt hij dus, maar uw ogen zijn zalig, vers 16, opdat zij zien, en uw oren opdat zij horen. De discipelen waren betrokken bij de Heer Jezus, op het leven van de Heer Jezus. En ze zagen hem, ze hoorden hem en hun hart opende zich voor hem. Behalve die van Judas. En dat zien we dan later in het evangelie terugkomen. En in vers 17 staat, want voorwaar, ik zeg u dat veel profeten rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet en zij hebben het niet gezien en te horen wat u hoort en zij hebben het niet gehoord. Ja, als de Heer Jezus dat zo zegt, dan kan ik me dat echt zo levendig voorstellen. Dat zoveel profeten die geprofeteerd hebben over de koning van Israël, over de Heer Jezus Christus, maar allemaal nog in het verborgen, maar ze wisten dat hij zou komen. Ja, dat heel veel profeten en rechtvaardigen echt zijn komst met blijheid tegemoet zouden hebben gezien. En iets van die blijheid zien we natuurlijk terugkomen bij de rechtvaardige Simeon en bij de rechtvaardige Anna. Ze waren dagelijks in de tempel te vinden en ze waren biddend bezig en ze verwachten datgene wat God in het Oude Testament, voor ons het Oude Testament, had beschreven. Namelijk de verlosser die uit Israël zou komen. Nou, en dan krijg je in Matteüs 13, de eerste verse van Matteüs 13, staat al de eerste gelijkenis. En dan krijg je in Matteüs 13 krijg je 7 gelijkenissen. En het mooie is dat die 7 gelijkenis, dat zegt natuurlijk ook al iets over de verborgenheden van het koninkrijk. De Heer Jezus vertelt ze aan zijn discipelen. En met die 7 gelijkenissen kunnen wij ervan uitgaan dat al de verborgenheden die de Heer Jezus Christus wil openbaren, hij door middel van die 7 gelijkenissen aan zijn discipelen openbaart. 7 staat ook immers als een getal van de volheid. Nou, en wat zien we dan? In Matteüs 13 vers 1. Matteüs 13 vers 1, daar staat, op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En wat komt er dan? Dan komen er gelijkenissen van de zaaier. Verderop, vanaf vers 24, van het onkruid tussen de tarwe. Vanaf vers 31, het mosterdzaad. Ook het zuurdeeg. En dan is er iets opvallends aan de hand, want dan hebben we er nog maar 4 gehad. En dan moeten we even lezen naar vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. Dus binnenshuis vertelt hij nog 3 gelijkenissen. En dat zijn gelijkenissen. De eerste 4 zijn dus ten aanhoren van de menigte verteld. Want hij was bij de zee en de menigte stond om hem heen en hij vertelde door gelijkenissen. En dan gaat de Heer Jezus weer naar huis. Hij stuurt de menigte weg. Hij had de menigte laten gaan. En dan gaat hij naar huis, komen zijn discipelen. En dan als leeronderricht aan de discipelen, heel persoonlijk, komen er nog 3 gelijkenissen. De schat in de akker, de parel van grote waarde en het visnet. En wat is nou heel cruciaal? Nou, ik denk, dan bladeren we even door naar Marcus. Marcus 4. Marcus 4, dat is ook weer de gelijkenis van de zaaier. En dan in In vers 11 staat dan, Markus 4 vers 11, en hij zei tegen hen, het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Dat is dus een volledig kennen, hè? Maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat zij zienden zien en niet doorzien en horende horen en niet begrijpen. Opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. En hij zei tegen hen, begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? Dus wat wil de Heer Jezus, denk ik, hiermee zeggen, is als je de gelijkenis van de zaaier niet begrijpt en niet neemt zoals het ook daadwerkelijk is bedoeld, dan moet je je afvragen of je wel het volle zicht kunt hebben op alle andere gelijkenissen die de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie vertelt, die daarna komen. Je moet bij het begin beginnen. Het klinkt heel logisch, maar het is cruciaal om de boodschap die de Heer Jezus vertelt van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen met die zeven gelijkenissen ook daadwerkelijk te begrijpen. De gelijkenis van de zaaier is het fundament voor die openbaring van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus wil je een uitlegger zijn van datgene wat de Heer Jezus vertelt, ja, dan moet je ook echt blijven bij datgene hoe de Bijbel het ook bedoelt. En moeten we aannemen dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt. Want wat zie je nog wel eens gebeuren? Dat er allerlei uitleggen worden gegeven aan gelijkenissen waarvan je je af moet vragen of het ook daadwerkelijk de bedoeling van de Heer Jezus is om de gelijkenis, om een bepaalde gelijkenis ook zo uit te leggen. Dan kan het wel een hele mooie boodschap zijn, maar om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen werkelijk te zien zoals Christus die wil uitleggen aan de discipelen en over hun hoofden ook aan ons, die de Heilige Geest hebben ontvangen om het woord van God te begrijpen, steeds meer te begrijpen, moeten we zoeken naar de boodschap die de Heer Jezus hierin heeft gelegd. En dan moet je beginnen bij het begin en het ook nemen zoals het er staat. En dan, dat is mooi, want aan het eind van die zeven gelijkenissen, in vers 51 van Matthäus 13, dan heeft hij net die gelijkenis verteld van het visnet. En dan staat er in vers 51 dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, een heel bekende tekst, of een heel bekende vraag, zou je het kunnen zeggen. Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? En zij zeiden tegen hem, ja, heren. Ja, wij hebben het begrepen. En dan zegt de Heer Jezus nog een achtste kleine gelijkenis. Hij zei tegen hen, daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen. Dus hij bedoelt hier, die schriftgeleerden, dat zijn niet de fariseeën en de schriftgeleerden. Nee, dat is iemand die de schrift ook daadwerkelijk verkondigt zoals Christus het bedoeld heeft. Iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen. En hoe laat je je onderwijzen? Door datgene wat er staat geschreven ook daadwerkelijk te lezen zoals de Heer Jezus het heeft bedoeld. En dat is een zoeken naar de boodschap onder leiding van de Heilige Geest. En dan staat er in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen is gelijk aan een Heer des Huizes. Dus als je die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen door genade hebt ontvangen en als je inzicht gekregen hebt in wat de Heer Jezus bedoelt, nou, dan ben je gelijk aan een heer van een huis die uit zijn voorraad, of de MBG schrijft volgens mij uit zijn schat, want dat is een schat. Dat is toch geweldig? Die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, als we het werkelijk gaan begrijpen wat er aan de hand is, dan zien wij ook dat de boodschap van die gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt vandaag de dag zo actueel is. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, als je daar bent in de onderwezen, als je die schat hebt verzameld, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Nieuwe en oude dingen. In het nieuwe, ja, de Heer Jezus vertelt over die verborgenheden. Maar die nieuwe dingen die de Heer Jezus vertelt aan zijn discipelen om ze dingen bekend te maken, die gaan niet in tegen het oude wat geschreven stond. Want dat kan niet. Want dat zou Gods woord niet in overeenstemming zijn. Dus het nieuwe wat de Heer Jezus verkondigt en het oude, dat is één geheel en vormt die schat die God ons door Christus Jezus heeft gegeven, in Christus Jezus heeft gegeven. Nou, wat is heel belangrijk, een heel belangrijke voorwaarde om steeds meer zicht te krijgen op die geweldige schat, ook van het Koninkrijk der Hemelen, dat je het woord van God hoort en doet. Dat is heel belangrijk. Want als je het woord alleen maar hoort en er niet uit leeft, ja. Maar als je het woord hoort en er steeds meer uit gaat leven, ja, dan zul je merken, en dat merk ik ook in mijn eigen leven, dat het woord steeds meer gaat leven voor je. En dat is een geweldig iets. En ja, als we zo met elkaar bezig zijn, en ik had de vorige keer gezegd van, ik weet nog niet of ik die de gelijkenis allemaal ga behandelen, maar het is wel heel erg mooi. Dus misschien doe ik dat wel, maar dat is zo geweldig mooi wat de Heer Jezus ons vertelt over de hoofden van zijn discipelen heen. Geweldig, bijzonder ook. Het is echt een schat. Een uitspraak van Johannes de Heer. Dat vond ik ook wel een treffende uitspraak. Denk er goed om dat op de schatkamers van de schrift maar één sleutel past. Namelijk het geloof in de Heer Jezus Christus. Als je niet door het levende woord bent gegrepen, door de Heer Jezus Christus bent gegrepen, ja, dan kun je geen volledig zicht krijgen op wat de Heer Jezus bedoelt. En dat is, ik besef dat dat best een harde uitspraak is, want daarmee zeggen we dus ook, iedereen die wel het woord verkondigt, maar niet Christus toebehoort, kan nooit de diepte die God in zijn woord heeft uitdragen. Dan blijft het vaak een verhaal. Maar voor ons niet. Voor ons is het een leven, een geloof. Goed, tot zover.